De kerkenraad deelt u nog het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Pieter Kraaiveld en Ilse Nieuwendorp. Hun huwelijk zal donderdag 21 september worden bevestigd door dominee Emma Kempeniers in de Brugkerk de Nieuwerbrug. Deze dienst begint om 4 uur. Eveneens in ondertrouw zijn opgenomen Arjan den Oude en Jorine Lauwersen. Hun huwelijk zal vrijdag 29 september worden bevestigd door dominee Kempeniers. Deze dienst begint om 2 uur. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. En dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het 13e vers van Psalm 118. Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Het 13e van 118. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we lezen, zingen wij Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heren, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt. Daarna volgt de schriftlezing, de eerste brief van Johannes. En we lezen daaruit het eerste hoofdstuk. 1 Johannes 1 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 36 vers 3 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat gij ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot de leugenaar en zijn woord is niet in ons.
In verband met de voorbereiding, bediening en nabetrachting op het avondmaal willen we de vervolgserie over Jozef onderbreken en luisteren wij een aantal keren naar het woord van de Heere uit de eerste Johannesbrief. Vanochtend de woorden uit vers 7, de laatste woorden van vers 7 van hoofdstuk 1. Daar lezen wij Gods woord als volgt: en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij zuster van den Berg Noordermeer, van wie een zuster is overleden, tante van de familie Veldhoen. We denken aan broeder P. Kranendonk, die thuisgekomen is omdat er geen behandeling meer mogelijk is en steeds zwakker wordt. Zuster L.M. Romein Vat, die aanstaande dinsdag de eerste behandeling zal ondergaan. En ook bidden we voor broeder Vlot, die tegenslag op tegenslag te verwerken krijgt en nu ook een blijvende stoma heeft gekregen. In de dankzegging denken we aan de familie Weerheim den Boer, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje, dat de namen Susanna Olivia kreeg. En ook de familie H.J. Terlouw Kraaienveld, ook een dochter en zusje, dat de naam Nina kreeg. Dan zeggen we ook dankzegging voor de familie De Graaf Kraaienveld, die mochten herdenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk zijn gedragen en gespaard. Zoeken we samen Gods aangezicht. Groot en heilig God, van wie gezegd wordt dat u licht bent. En dat is de verkondiging, zo zegt Johannes, die we van hem, van de Heere Jezus Christus hebben gehoord. U bent licht en er is gans geen duisternis in u. En geef ons daar een indruk van, Heere, ook onder de prediking van uw woord, wat dat betekent, dat u licht bent. Dat u de levensbron bent waaruit ons leven voortgekomen is, die ons onderhoudt en regeert en die daarom het waard is dat wij u in dit ogenblik ootmoedig dankzeggen voor het leven dat wij ontvingen en dat wordt onderhouden. Zonder u, Heere, dan leeft geen mens, want door u zijn wij en bewegen wij ons. Zo zei Paulus. En geef ons daar ook indrukken van, Heere, opdat wij onze onafhankelijkheid verliezen. En dagelijks beseffen dat we zonder u niets zijn en niets kunnen. U bent licht omdat u ook de heilige bent. Het zuivere, het reine, het ongenaakbare licht. En u was er, Heere, in den beginne geen vrees van de mens voor dat licht. Omdat de mens, omdat wij wandelden in dat licht. En ook zelf lichtdragers waren. Toen kwam er die duisternis van de zonde en de gevolgen daarvan. En toen gij verscheen en met uw ontdekkend licht ging onderzoeken, waar zijt gij? Toen vreesde de mens. Heere, het is gepast als wij ook vrezen voor uw heilig aangezicht. En als wij dat niet doen, zo zegt ook dit woord wat we gelezen hebben, dan zijn we leugenaars. Als we niet gevoelen wie wij zijn voor uw aangezicht, als we het wel horen met de oren dat u een verterend vuur bent en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, maar als we daar zo makkelijk mee kunnen doorleven, als het slechts een lippenbelijdenis is, dan is de waarheid in ons niet, hoe onze buitenkant er ook uit mogen zien. En daarom smeken wij u, Heere, en dat doen wij tegen ons vlees in. Geef ons een indruk van dat goddelijke, dat reine, dat heilige, dat zuivere licht. Opdat we leren vrezen voor uw aangezicht. Omdat wij van die duisterlingen zijn. Die de vorst der duisternis zijn toegevallen. Heere, wilt u daarom uw geest geven. Die heilige en ook heiligende geest. Die ons in de waarheid leidt. Die ons ogen geeft om te zien. Zodat we uitroepen met Jesaja, wee mij. Want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Heere, dat is niet alleen voor het eerst, maar ook na ontvangen genade toch steeds weer nodig. Opdat we ook oog mogen krijgen voor de waarde van dat middel dat door u gegeven is om de gemeenschap met u te herstellen. Dat kan nooit door iets in ons. Niet door onze werken. Niet door onze tranen. Niet door iets van ons. Alles moet in dat opzicht sneuvelen. En neem het ons maar af, Heere, als wij nog als godsdienstige mensen dreigen te steunen op onze godsdienst. Of als we na ontvangen genade toch weer de grond gaan zoeken in dingen die buiten Christus zijn. Heere, ontdek ons dan aan onszelf. Ontdek ons dieper. En geef dat we nooit zullen uitstijgen boven het arme zondaarsleven voor u. Heere, wilt u zo de prediking gebruiken en zegenen en toepassen. Schenk dat heilig moment, Heere, in het leven van ons allen. Dat de dingen niet alleen maar gehoord worden, maar dat ze ook bevonden worden. Dat ze zo zijn zoals dat u zegt dat ze zijn. Kom dan in ons midden, Heere, voor het eerst. In de harten van onbekeerden. En trek door in het leven in wie gij bent begonnen. Maar die daar nog zo onwetend van zijn. Die in doodsvrezen soms leven. In armoede. In honger en dorst. En die maar niet kunnen vinden. In het leven van uw kinderen, Heere, wilt u doorwerken en doorbreken. En de kennis en de genade van Christus doen toenemen en wassen. Heere, wilt u in ouderen, maar ook in jongeren werken. Ook in de kinderharten. Heere, dat ook zij ook met hun hele hart zouden mogen zeggen. Het boze dat ik heb gedaan. Zie dat, Heere, toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Heere, laat er ook voor de kinderen in de kerk vanochtend een woord bij zijn. Een voorbeeld dat ze mee kunnen nemen naar huis toe. Waar ze over kunnen spreken, nadenken. Waar ze u de Heere om kunnen bidden. Wilt u zo met ons zijn, Heere, hier in de kerk en thuis. En waar en wanneer wij ook uw woord mogen beluisteren. We komen tot u, Heere, met alle dingen van ons dagelijkse leven. Er zijn er onder ons die weet hebben van rouw en van ouderdom en van ziekte en van zorgen. We hebben de namen genoemd. Ze Zijn zuster van de Berg Noordermeer en de familie Veldhoen die een zuster en tante zich zagen ontvallen. De kring waarin onze oude zuster is opgegroeid wordt zo steeds kleiner en alles vertelt ook haar dat het leven naar het einde toe gaat. Heere, wil deze roepstem heiligen en deze weg gebruiken ook voor haar zo nodige geestelijke onderwijs. En in haar bidden we u voor alle rouwdragenden en voor allen die in het gemis en in het verdriet leven. We bidden u ook, Heere, voor de zieken. Ook daarvan zijn er een aantal genoemd. Onze broeder Kranendonk die thuisgekomen is, omdat in het ziekenhuis de behandelingen uitgeput waren. Het vocht dat maar niet onder controle gekregen kan worden. En u weet, hij, Heere, dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande is. En u mag uw naam dank gezegd worden, Heere, dat hij er toch zo mag voorliggen. Dat hij mag zien op die overste leidsman en de voleinde des geloofs. Heere, geef dat dat bestendig mag blijven en dat dat zijn enige troost in leven en sterven mag zijn en blijven. En dat hij zo, ziende op u, die laatste reis zal mogen maken en dat grote afscheid zal moeten doen. Sterk hem met zijn vrouw die daar naast staat, de kinderen en de kleinkinderen. U weet, Heere, wat dat ook voor hen betekent, de achterkleinkinderen. Breid uw vleugelen uit over de hele familie en geef zo, Heere, dat deze wegen geheiligd mogen worden aan de harten. We bidden u, Heere, voor zuster Romein Vat, die morgen en dinsdag naar het ziekenhuis moet. De eerste behandeling en de eerste kuur zal gegeven worden. U weet ook hoe daar tegenop gezien wordt, lichamelijk, maar u weet ook hoe het geestelijk bij haar ligt. Hoe dat ook steeds meer werkelijkheid wordt. Dat het leven niet anders is dan een gestadige dood. Dat ons leven is als een afgaande schaduw. Dat was gras verdorren. Heere, wilt u dat oplossen in haar leven? En spreken zoals u dat alleen kunt. Van troost en vrede. Dat bidden we u ook voor broeder Vlot, die nog in het ziekenhuis ligt. Zoveel tegenslagen heeft ontmoet in deze laatste weken. Elke operatie moest weer overnieuw gedaan worden. Totdat het uiteindelijk niet langer meer ging en een stoma geplaatst moest worden. Heere, wil hem en Elise en hun kleine pleegdochter Davina gedenken met allen die om hen heen staan, de ouders, de familie. En geven, Heere, dat deze zo moeilijke en bittere weg geheiligd mag worden aan het hart. We danken u, Heere, dat er ook nieuw leven mag zijn in het midden van de gemeente. De familie Weerheim den Boer, u hebt Peter en Karine gegeven dat ze met hun kinderen een dochter en zusje uit uw hand mochten ontvangen. De kleine Suze mocht het levenslicht aanschouwen. En dat geldt ook voor de kleine Nina, het dochtertje van Henk Jan en Eline Kraaienveld. Heren, deze beide gezinnen werden verblijd met uitbreiding. U hebt alles welgemaakt, de moeders gespaard. U hebt grootouders verblijd. De familie gezegend, ons als gemeente ook daarin. En we bidden u, Heere, wilt u aan de kleine Suze en Nina gedenken, u hun leven gaat beginnen. Wij weten niet voor hoe lang, maar we weten wel dat ze ook eenmaal dit leven weer uit moeten. En u hebben de ouders zo'n belangrijke taak om hun kinderen in de leer die naar de godzaligheid is op te voeden. Wilt u hen daartoe de genade en uw geest schenken. Zeker ook in het licht, Heere, van anderen die een hele andere verwachting hebben. Heere, gedenk hen, Heere, die met grote zorgen de zwangerschap moeten voltooien. Heere, wil helpen, wil ondersteunen, wil uw genade schenken om dat onmogelijke te kunnen, de krachten die nodig zijn. En Heere, wil aan ieder gedenken die kinderen verwacht. Laat het, Heere, mogen zijn in het biddend opzien tot u, dat u ook in dat later nageslacht uw trouw en waarheid zijn kracht zal willen behouden. En dan past het ons ook om u te danken, Heere, voor de familie de Graaf, Kraaienveld, die met hun kinderen mochten gedenken, en ook met ouders, dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Heere, wat is dat ook een grote zegen, ziende op huwelijken die voortijds ontbonden worden, of door de dood of door een scheiding. U hebt het hen gegeven, en dat is ook geen verdienste, maar dat is ook uw genade en uw goedheid geweest. Heere, dat ze dan maar mogen gedenken aan uw daden, ook met het oog op de toekomst. Geef hen nog jaren van gezondheid en geluk, maar bovenal in de vrezen van uw naam. En zo bidden we u, Heren, voor heel de gemeente. Voor allen die met zegen of met zorg door u zijn bedeeld. Laat het mogen zijn, Heren, dat we mogen ontdekken dat het niet bij geval, maar uit uw hand ons toekomt. En leer ons zo te leven, in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Psalm 51 gaan we zingen, de versen 3, 4 en 5. Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Het vierde ontzondig mij met hysop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn. En het vijfde verberg uw oog voor mijn bedreven kwaad. 3, 4 en 5 van Psalm 51. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. prediking na het amenzingen bij Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Het zevende van 25 na het amen van de prediking. In verband met de voorbereiding gemeente willen wij nu samen eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Dat gedeelte dat gaat over de zelfbeproeving. Het eerste gedeelte van het formulier voor het heilige avondmaal. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en er alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Liefde gemeente, jongens en meisjes, we kennen allemaal wel Bijbelverklaringen. Matthew Henry bijvoorbeeld is een hele bekende Bijbelverklaring. We kennen de Bijbel met uitleg. En zo heb je in de Joodse geschriften ook zo'n verklaring. Naast die Bijbelboeken is er ook zoiets als de Talmud. Zeg maar een soort Matthew Henry van het Oude Testament. Bij de Joodse religie. En in die Talmud, in die verklaring, staat een heel opmerkelijk verhaal uit de tijd van de Exodus. Van de uittocht van Israël uit Egypte. Het gaat over die laatste nacht daar in Egypte. Toen de verderfengel rondging. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel, die tiende plaag. Waarin de engel rondging en alle eerstgeborenen in heel Egypteland ging doden. En de Heer had tegen Mozes gezegd dat de Joden een lam moesten slachten, het paaslam. En dat bloed van dat lammetje aan de bovendorpel en aan de zijposten moest worden aangebracht. En als die engel dat bloed zou zien, dan zou hij dat huis voorbij gaan. Dan zou hij niet die eerstgeborenen in dat huis doden. En er was er in zo'n huis daar in Goshen een oude man. Die daar te midden met zijn familie woonde. En die man die kon niet meer lopen. Die lag daar op zijn bed. En toen die avond ging vallen, toen vroeg hij aan zijn zoons: jongens, hebben jullie dat bloed al aangebracht aan de deur? Ja, vader, het zit eraan. En na een poosje vroeg die man het weer. Hebben jullie het echt zo aangebracht zoals dat Mozes gezegd heeft? En die jongens die merkten maar, die oude man die bleef maar onrustig. En uiteindelijk zeiden ze: vader, kom maar mee. En ze droegen die oude man naar buiten toe en ze lieten hem zien op de posten van die deur dat het bloed inderdaad er aangebracht was. En toen werd die oude man rustig. Toen wist hij: nu zijn we veilig. Alleen achter dat bloed. Een opmerkelijk geschiedenisgemeente die als voorbeeld mag dienen bij datgene wat wij overdenken ook rondom het heilige avondmaal. En uit die eerste Johannesbrief, waarin zomaar midden in dat betoog van Johannes die woorden staan: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Daar gaat het om precies dezelfde dingen. We gaan daarover samen nadenken, luisteren naar de verkondiging over het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. We letten op de oorzaak van dat bloed. Waarom moest dat bloed nou vloeien? Waarom is er sprake in de schriften van het bloed van Jezus Christus? Ten tweede letten wij op de kracht van dat bloed. Het reinigt van alle zonden. En dan staat dat er ook in het enkelvoud, hè? Niet in het meervoud van zonden, Dat natuurlijk ook. Maar als het hier in het enkelvoud staat, dan heeft dat nog een diepere betekenis. Dat is de kracht. En dan ook de vrucht van dat bloed. En dan moeten we heel de context erbij betrekken. Dat mensen in het licht gaan wandelen gelijk Hij, Christus, in het licht is. Dus wandelen in het licht, dat is de vrucht van dat bloed. Dus het thema van de prediking is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. De oorzaak van dat bloed, de kracht van dat bloed en de vrucht van dat bloed. Ja, wat is dat eigenlijk, jongens en meisjes? Bloed. Dat hebben we allemaal, bloed. Dat is die rode vloeistof in ons lichaam. Die wordt rondgepompt door ons hart. Die spier hier in onze borstkas. En dat is een heel wonderlijk iets. Dat dat hart gaat kloppen op een bepaald moment in de moederschoot. En dat dat maar blijft kloppen en blijft kloppen 70, 80, 90, soms wel 100 jaar achter elkaar. Dat pompt dat bloed maar rond. De machines die wij maken, die hebben af en toe wel eens onderhoud nodig. Die moeten stilgezet worden. Maar dat hart, dat blijft maar pompen al die lange jaren. En als dat hart stopt, als het bloed niet meer rondgepompt wordt, dan sterven we. Zo zegt de Heer het ook in de Leviticus, dat de ziel van de mens in het bloed is. En dan moeten we dat niet altijd zo letterlijk uitleggen, zoals bijvoorbeeld de Jehova's getuigen doen, die zeggen, oh, het bloed, dat is de ziel, en daarom mag je geen bloedtransfusie, want daar zit de ziel van de mens in. Maar dat is een onjuiste Bijbeluitleg. Natuurlijk, we kennen de ziel, het geestelijke bestaan van de mens. Maar als er gezegd wordt dat het bloed de ziel is, dan betekent dat ook soms, dat is het leven. Als ons bloed uit ons lichaam stroomt, dan stroomt onze ziel, ons leven eruit. En dat wordt ook gezegd van de Heer Jezus, dat Hij zijn ziel, zijn leven dus, uitgegoten heeft in de dood. Daarom lezen we het ook in de tekst over het bloed van Jezus Christus, dat dat gevloeid heeft als middel tot reiniging. En waarom is dat nou zo? Waarom moest dat bloed vloeien? Waarom heeft dat bloed gevloeid? Wat is nou de oorzaak dat Jezus Christus, de Zoon van God, zo'n gewelddadige dood moest sterven aan het kruis? Waarom moest dat naar de bepaalde raad en voorkennis van God zo gebeuren? Zoals Petrus dat ook zegt. Zo heeft God het bepaald. Dat het bloed van zijn Zoon moest vloeien. Waarom was dat? En waarom staat dat hier zo in deze brief, zo midden tussen het hele betoog van Johannes? Nou, dat heeft alles te maken met het onderwerp van de brief van deze apostel. Namelijk de gemeenschap met God. Dat is het thema van deze brief. De gemeenschap, de omgang met God. En dan zijn we in het paradijs. Want daar is die gemeenschap met God geboren. Toen de Heere de mens geschapen had, toen leefde de mens in volmaakte kennis, gerechtigheid en heiligheid, in een volkomen gemeenschap met God. De verkondiging die Johannes hier uit de mond van Jezus Christus laat horen, dat is dat God licht is. Er staat dan wel een onbepaald voornaamwoord bij. God is een licht, in vers 5. Dit is de verkondiging die wij van Hem, van Christus, gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. Maar eigenlijk staat er gewoon, God is licht. En licht, daar kun je een aantal dingen van zeggen. Allereerst dat licht leven is. Zonder licht is er geen leven mogelijk. En dat zien we dan in het paradijs, in de schepping. Zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. En uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Licht is synoniem met leven. Als iets in de duisternis is, dan sterft het. Het licht, dat is ook iets wat zuiverheid en wat heiligheid symboliseert. Een zuiver, een helder, een rein licht. God is licht. En in die paradijselijke toestand wandelde de mens ook in het licht. Waren ze zelf ook kinderen van het licht? Was er geen vrees voor God? Maar dat veranderde dus toen die zondeval kwam. Toen de vorst der duisternis beslag legde op het hart van de mens. Toen ze de duisternis liever kregen dan het licht. En toen ontstond er die tegenstelling die hier door Johannes wordt getekend. God is licht. En er is geen duisternis in hem. En de duisternis, gemeente, dat is in de Bijbel het synoniem voor zonde. De werken der duisternis die in het geheim, in het verborgene, in de duisternis plaatsvinden. De duisternis ook als een beeld van de gevolgen van de zonde. De ziekte, de ellende, de zorgen. De duisternis in ons hoofd, in ons hart. Door alle ellende, door alle verdriet. De duisternis ook als een beeld van de dood. Die buitenste duisternis. Uiteindelijk resulteert het in de eeuwige dood. God is licht. Er is geen duisternis in hem. En die zondeval heeft gemeente veroorzaakt dat er nu geen gemeenschap meer is met God. Die gemeenschap is verbroken. Wij zijn de duisternis toegevallen. En we kunnen niet meer in de aanwezigheid van God bestaan. God enkel licht, zo zegt een gedicht. Voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Ziet ons bevlekt en met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Dat is de toestand. De gemeenschap met God is verbroken. En God is voor ons, door onze zonde, veranderd in een verterend vuur. Zijn licht is een eeuwige gloed geworden. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Die zonde die moet verteren, die moet verbranden. En licht dat blijft altijd zuiver. Water bijvoorbeeld, dat kan vertroebelen als daar onzuivere dingen in zijn, dan wordt het water wazig, dan wordt dat vertroebeld. Het water vermengt zich met dat vuil. Dat geldt ook voor de lucht. De lucht die kan verontreinigd worden. Maar licht blijft altijd zuiver. En licht, dat ontdekt ook. Dat is een derde element wat het licht zegt, behalve dat het het leven is en behalve dat het heilig is. Ontdekt licht ook. In het licht dan zie je allerlei ongerechtigheid. In de duisternis zie je dat niet. Maar in het licht zie je de kleinste stofjes dansen. Het licht ontdekt. En toen God het licht in het paradijs kwam, zijn verloren schepsel achterna en hij hen ontdekte, toen het licht ging schijnen en hij riep: waar zijt gij? Toen zei die gevallen mens: ik vreesde. De gemeenschap met God was verbroken, want God was enkel licht en zij waren duisternis. En daarom vrees. De gemeente, hebben wij dat al geleerd? Zijn wij al beginnen om dat te leren, dat God licht is? En dat wij duisternis zijn. Dat we niet voor zijn aangezicht kunnen bestaan. Dat zijn licht zo helder, zo zuiver, zo heilig, zo rein is. Dat wij als duistere mensen, misvormd door duizend zonden, verteerd moeten worden. Zoals Jesaja dat zegt. Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen en mijn ogen hebben de Heer der Heerscharen gezien. Zijn dat klanken, gemeente, die wij herkennen? Kunnen wij die oude man begrijpen, jongens en meisjes, daar in Egypte? Die zo onrustig was. Omdat hij wist, omdat hij geloofde, omdat hij absoluut er zeker van was, die verderfengel die komt. Is dat een werkelijkheid, gemeente, in ons leven? Dat God licht is, dat God heilig is, dat we niet voor hem kunnen bestaan, dat de verderfengel onderweg is om ons leven op te eisen. Dat zijn toch dingen, gemeente, die de Schrift ons leert, dat als God werkelijkheid wordt in ons leven, dat juist die dingen ook werkelijkheid worden. God is licht. En de gemeenschap met God is verbroken. En is het nou onze grote levensvraag al geworden? Hoe zal ik nou rechtvaardig voor dat licht kunnen verschijnen? Hoe zal ik zonder schrik voor die heilige majesteit van God geopenbaard kunnen worden? Wel, God heeft daar in zijn woord een antwoord op gegeven. Hij heeft in de stilte van de eeuwigheid dat onoplosbare vraagstuk opgelost. Hoe dat de duisternis verdreven kan worden, hoe de zonde kan worden weggenomen. Hoe verloren zondaren weer in gemeenschap met God gebracht kunnen worden. En daarom heeft hij uit die eeuwigheid zijn zoon gezonden naar deze wereld, waarvan gezegd wordt dat hij God uit God is en licht uit licht. Hij kon van zichzelf zeggen dat hij het licht der wereld is. Maar hij moest ook ondervinden dat de mensen de duisternis liever hadden dan het licht. Bleven vasthouden aan de duisternis, aan de zonde. Uit die duisterlingen, gemeente, kan nooit geloof komen, kan nooit bekering komen, kan nooit geestelijke vruchten komen, want dat is allemaal duisternis, het is allemaal dood door misdaden en zonde. Duisternis, dat is de totale doodstaat van de mens. En om een mens nu daaruit te verlossen, heeft God dat licht der wereld gegeven en heeft hij zijn zoon gegeven, overgegeven. Tot in de dood toe. En daarom schrijft Johannes. En hij is er getuige van geweest. Zo zegt hij in het begin al. Hetgeen wij aan gezien hebben. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen we aanschouwd hebben. In onze handen getast hebben. En hij is het nooit meer vergeten. Als hij deze woorden schrijft uit onze tekst. Het bloed van Jezus Christus zijn zoon. Reinigt ons van alle zonden. Dat was de oorzaak, de zonde, de duisternis, dat dat bloed moest vloeien. Zo ernstig is de zonde. Dat is het enige betaalmiddel dat God accepteert. Dat is het enige middel waardoor een mens weer verzoend kan worden met God. Niets uit die mens, niets van die mens. Maar alleen het bloed van zijn zoon. En Johannes, hij is erbij geweest, zo zei ik. Hij heeft het aanschouwd. En hij beschrijft het ook in zijn evangelie, net als de andere evangelisten. Hij is erbij geweest in de hof van Gethsemane, samen met Petrus en Jacobus. En hij heeft het gezien. Dat zijn meester in die uiterste angsten bloed ging zweten. Hij heeft hem horen kermen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En zijn hartslag en zijn bloeddruk waren zo hoog dat er tromboi, zo staat er in het Grieks, klontertjes bloed, hè, trombose, denkt u daar maar aan, tromboi, klonters bloed werden uit zijn poriën geperst. En toen vloeide het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Johannes heeft het gezien. En Johannes is er getuige van geweest. Hoe die Romeinse soldaten Jezus hebben gevangen genomen. En hoe ze hem hebben meegenomen naar de hof van Annas en Caiaphas. En hoe ze hem daar op de mond hebben geslagen. Johannes is meegegaan naar Gabbata. Heeft gezien hoe Pilatus de Heer Jezus heeft laten geeselen. Hij heeft gezien hoe het bloed van Jezus Christus stroomde. Ook toen die beulen dat die doornenkroon op zijn hoofd zetten met een stok erop gingen slaan en die doornen diep in zijn hoofd drongen. En het bloed van Jezus Christus, dat vloeide. En Johannes heeft het gezien, staande naast Maria, de moeder van Jezus, hoe dat die Romeinse soldaten die grote spijkers door de handen en door de voeten van de Heer Jezus sloegen. En hoe dat kruis werd opgericht. En hoe het vocht, het bloed drupte uit de wonden van Jezus Christus, Gods Zoon. En Johannes beschrijft als enige dat toen de Heer Jezus de geest had gegeven, dat die soldaat was en die wilde controleren of dat Jezus gestorven was en die speer in zijn zijde stak. En er stroomde, zo zegt Johannes, bloed en water uit. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Als de Bijbel ons, gemeente, dat zo schildert, dan hoop ik niet, gemeente, dat we daar ooit gewend aan raken. Maar dat we er stil van worden. Dat je daar een indruk van krijgt. Van de oorzaak waarom dat gebeuren moest. Zoals het formulier van het avondmaal dat zegt wat we gelezen hebben. Dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, hij ze aan zijn lieve Zoon Jezus Christus gestraft heeft door de bittere en de smadelijke dood van het kruis. Zo ernstig is de zonde die wij soms zo makkelijk doen, waar we aan toegeven, die als vanzelf gaan, die we bewust en onbewust doen. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, is de prijs voor de ziel. Dat mag Gods kerkgemeente ook in het bedenken van zijn dood wel in gedachten houden. Gij zijt duur gekocht. Het dierbaar bloed van Jezus, dat wil zeggen het kostbare, de allerhoogste, de allerduurste prijs heeft de Zoon van God betaald. Als het volkomen paaslam, waarvan we de eerste zien in de nacht van de Exodus. En waarin profetisch al werd aangewezen dat alleen achter dat bloed veiligheid is en reiniging van de zonde. Als ik dat bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. En dat is de belijdenis van een kind van God. Die schuilt niet achter wie hij is of wat hij kan doen. Die schuilt niet achter godsdienst. Die schuilt zelfs niet achter bevinding. Maar die schuilt achter dat bloed. Want dat is de enige troost in leven en sterven. Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is de kerngemeente van het vieren van het avondmaal. Ik kom niet belijden dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Nee, in mijzelf ben en blijf ik een duisterling. maar ik zoek het leven buiten mijzelf, in dat bloed alleen. Want alleen dat bloed, dat reinigt van alle zonden, alleen dat bloed, dat bevat kracht. De kracht van dat bloed, gemeente, dat is zo ontzaggelijk groot, en dat is het tweede. En dat ligt verklaard in de namen die Johannes hier mag opschrijven van de persoon van wie dat bloed is. Het is het bloed niet zomaar van een mens, maar het is het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon. En daarin ligt de kracht van dat bloed verklaard. Het is het bloed van het onbestraffelijke lam, van het onschuldige lam, van het volmaakte lam. Aan het lam in de paasnacht in Egypte, daar mocht geen gebrek aan kleven. Dat moest een volmaakt lammetje zijn. Als een profetie van Jezus Christus, Gods Zoon. Het is het bloed van Jezus. Zaligmaker. Die zijn volk zalig maakt van hun zonden. Die met zijn gehoorzaamheid aan het kruis, maar ook met zijn gehoorzaamheid in het dagelijkse leven, zijn volk verlost van het grootste kwaad. En hen brengt tot het hoogste goed. Het is het bloed van Christus. Dat wil zeggen de gezalfde. De hoogste profeet en leraar. De eeuwige priester. En de grote koning. Het volmaakte lam. Die volmaakt onschuldig bloed. Hij had zelf niet gezondigd. Hij was volmaakt zonder zonde. En daarin ligt nou de kracht van dat bloed. Daarom kan dat bloed reinigen. Want Jezus hoefde niet voor zichzelf te betalen. De hoge priester uit het Oude Testament in die offerdienst moest eerst offeren voor zichzelf en daarna voor het volk. Want hij was net ook een zondaar als de anderen. Maar die grote hoge priester, die is het lam Gods zelf. En zijn bloed, dat reinigt. Daar zit zoveel kracht in, zo zegt onze belijdenis, de Dordtse leerregels. Dat is in staat om de zonde van de ganse wereld te verzoenen. Het reinigt van alle zonden, zo heb ik gezegd. Even een streepje onder het enkelvoud. Vanmiddag dan gaan we over het meervoud spreken. En waarom dat dan daar wel staat in de versen 8 tot en met 10, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, en in vers 9, die wij onze zonden beleiden, dat wilde ik aanwijzen, die wij onze zonden beleiden, daar staat het in het meervoud, maar hier in vers 7, daar staat het in het enkelvoud. Het reinigt van alle zonden. Dat wil zeggen van het hele pakket. Van alles wat er over ons zondaars bestaan te zeggen valt. Bijvoorbeeld zoals we dat in zondag 23 aantreffen. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. En ga ze dan allemaal maar na. Al die geboden van het eerste tot en met de tiende. In ons doen, in ons nalaten, gezondigd tegen de heilige wet. Toch gelogen. Toch zijn dag ontheiligd. Toch de naam des Heren wel eens ijdel gebruikt. Ondanks dat hij gezegd had, gij zult en gij zult niet. Tegen al de geboden van God gezondigd. Geen daarvan gehouden. En doen en nalaten een zondaar. Maar ook dat ik nog tot alle boosheid geneigd ben. Dat is die zondige aard. Dat ik niet alleen maar zonde doe. Maar zoals David dat zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Niet alleen dat overspel en die moord. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik ben zonde. Mijn hele bestaan is zonde. Ik ben een doelmisser. Zo betekent dat letterlijk. Ik leef niet in het licht, maar ik leef in de duisternis. En dat hele pakket van zonde, van dat hele zondaarsbestaan, van al mijn zonden, maar ook mijn zondige aard, en ook de zonde die ik nog in de toekomst ga doen, al mijn zonde, heel mijn zondig bestaan, dat wordt door dat bloed gereinigd. Zoveel kracht ligt er in dat bloed. Zoveel waarde heeft dat bloed. Gemeente, daar wil het formulier van het avondmaal ons ook bij bepalen op grond van de schrift. Als je een indruk hebt gekregen van je totale verdorvenheid, verlorenheid, ja, van je totale doodstaat. Dat je bevlekt bent. En met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Dat zijn geen aangename ontdekkingen, gemeente, als dat licht dat laat zien. Kijk, als je je kamer schoonmaakt, en je doet dat een beetje in de schemer, nou, dan ziet het er allemaal mooi uit. Dan denk je, het is weer schoon. Maar als dan een zonnestraal in die kamer valt, dan zie je ineens al die stofjes dansen. En iemand die zei wel eens, toen dat licht zo in de kamer viel, heb ik daar nou alles voor schoongemaakt? Zo aan het poetsen geweest, heel de ochtend, dweilen enzovoorts. En die zonnestralen die zien, die maken dat er een en al stof is. Nou, zo is het in het leven ook. Je kunt poetsen en je kunt je wassen en je kunt alles doen. En dat is ook goed. De zonde bestrijden. Tegen de zonde vechten. De zonde verlaten. Die ongerechtigheden moeten uit ons leven. Maar al waste jezelf met veel zeep en met salpeter en noem maar wat schoonmaakmiddelen op. Je ongerechtigheid blijft voor mijn aangezicht getekend. De gerechtigheden, dus de beste werken, zijn met zonde bevlekt. Het is een wegwerpelijk kleed. En gemeente, in het leven der genade is dat ook de bevinding. Want natuurlijk gaat een mens in het begin, als dat licht begint te schijnen in het leven, hij gaat aan het poetsen, hij gaat aan het opruimen, hij gaat alles reformeren. En dat moet ook, dat moet ook. God geeft ons geen toestemming om te blijven zondigen. Daar wordt een strijd geboren. Alleen het ellendige is dat een mens daar dan toch zo vaak weer een grondje in zoekt. En dat je denkt van, nou heb ik dit toch niet meer en dan doe ik dat veel meer en dan heb ik lust gekregen hierin en dat is mij tot een last geworden. Het is zo anders in mijn hart. En daar heb je natuurlijk wel eens vreugde in, natuurlijk. Het is meer vreugde om de zonde te bestrijden dan om zonden aan de hand te houden in het leven der genade. Maar dat ellendige hart en die vuile bron van wanbedrijven, die krijg ik er maar niet onder. En al kun je dan misschien in uitwendige zin veel reformeren en opknappen, maar dat hart en die gedachten en die dromen, die laten wel zien, ik ben en ik blijf een arme zondaar. En in die weg, gemeente, dan wordt het steeds meer duidelijk in het leven van een mens in wie God zaligmakend aan het werken is. Het leven ligt buiten mij. Het ligt buiten mij. En dat is waar het formulier ook op wijst, gemeente. Als je daar nou achter komt, dat het nooit iets wordt met je. En als Gods kind dat ook steeds weer dieper moet doorleven. Geen volkomen geloof. Als het licht dat laat zien, ontdekkend licht laat zien, mijn geloof is niet volkomen. En die ijver die ik aan God verschuldigd ben, waarmee ik hem moet dienen, ach, het is zo beneden de maat. En het licht laat zien dat er nog zoveel overblijvende zonden en zwakheden zijn. En als ik dat goede wil doen, dan ligt dat kwade mij zo bij. Nou, wie dat leert, gemeente, die gaat het onderschrijven wat het formulier zegt. Ik kom niet naar dit avondmaal om daarmee te belijden dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Als we dat nog menen, als we zo aan de tafel komen, misschien met een rechtzinnige belijdenis, maar als rijke mensen die dit hebben en die dat hebben, we gaan daar vanmiddag verder over nadenken, gemeente, dan is de waarheid in ons niet. Armen worden met goederen vervuld, maar rijken worden ledig weggezonden. En als we nou arm worden en blijven in onszelf en steeds armer, dan is er maar één weg, dan is er maar één middel, door God aangewezen. Dan zegt het formulier, dan zoek ik het leven buiten mijzelf. En daarmee beleid ik dat ik midden in de dood lig. Dat ik een duisterling ben. En dat die wereld nog zo kan trekken. En dat die zonde mij zo in beslag kan nemen. En dat mijn hart zo verdorven blijft. Maar ik zoek het leven buiten mijzelf. En gemeente, dan zijn er toch in het leven van die heilige momenten. Het leven van de kerk, dan wordt zoeken ook vinden. Bij aanvang en bij nadere voortgang. Dat de geest de woorden van het bloed zo op mijn hart bindt, zo aandringt in de prediking, zo op mijn hart gebonden wordt, dat die woorden oplichten uit de schriften. En dat ik dat wel eens met toepassing op mijzelf mag geloven, mag vertrouwen, mijzelf aan mag toevertrouwen. Zoals die vader, zoals die oude vader daar in Egypte, niet alleen maar hoorde dat dat bloed eraan zat, maar ook het zag met zijn eigen ogen. Zo krijgt een mens van de geest ogen des geloofs. In die heilige momenten, zei ik, dat de schellen van de ogen vallen, dat je met een oog buiten jezelf op dat bloed mag zien. Dat je de gekruisigde mag zien. Dat er in zijn bloedwonden allerlei vertroostingen liggen. De kracht van dat bloed. En dat laat zich, gemeente, in de vrucht ook zien. En dat is het laatste. En dan betrek ik heel de context erbij waarin het gaat dus over de duisternis en het licht. Hij maakt onderscheid, Johannes, tussen kinderen des lichts en kinderen der duisternis. Indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dat kan dus kennelijk. Zeggen dat je gemeenschap hebt met God. Zeggen dat je hem kent. Met een mond belijdenis. Met je mond zeggen, Heere, Heere. Of misschien niet met je mond, maar je laat het met je avondmaalsgang blijken, dat je hem kent, althans dat zeg je. En dat het toch niet waar is. Dat de Heere later zegt, als je zegt, maar Heer, ik heb u nu in tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Dat de Heere dan zegt, maar ik heb u niet gekend. Want je wandelde niet in het licht, maar je wandelde in de duisternis. Zeggen, dat brengt ons nergens. Het gaat, gemeente, om de vrucht in ons leven. Waar blijkt het nu uit? Dat moet blijken, gemeente, uit het leven. En dat is een teer punt, toch, gemeente, in het leven ook van hen die oprecht zijn. Want ja, God is een heilig God. God is licht. En de Heer heeft gezegd, ik ben heilig. Zijt gij dan ook heilig? Wandelt in het licht, gelijk ik ook in het licht ben. Dat wil zeggen, Wandelen overeenkomstig het woord en de wet van God. Wandelen in de gemeenschap met God. In het besef dat God licht is. En als we dat gemeentes even betrekken op het avondmaal. Dan mag ook wel het in ons midden neergelegd worden dat het gaat om een heilig avondmaal. Het is heilig. En het is heilig brood. En het is heilige drank. En er is daar een heilige gastheer. Nee, dat ben ik niet. Ik ben de gastheer niet. Maar dat is Jezus Christus, wiens dood wij gedenken. Ik mag dan het avondmaal bedienen, maar uiteindelijk is Christus daar de gastheer. En hij is de heilige gastheer. En gemeente, dat vraagt toch diep ontzag. Dat vraagt toch een heilige eerbied. En dat moet toch ook in de vrucht openbaar komen. Dat moet toch uitkomen in je gedrag. In je gestalte. En dan bedoel ik dat vooral innerlijk. Maar dan zal het ook uiterlijk toch ook wel een bepaalde vorm krijgen. Die mogelijkheden hebben wij toch. Om in ons gedrag, in onze kleding uit te laten komen dat wij op een heilige plaats zijn. In aanwezigheid van een heilige gastheer. Dat we in het licht zijn. Dat we gepaste kleding dragen. En ik hoef dat toch alsjeblieft, gemeente, niet concreet te maken. Als het gaat over bedekking of kleur of wat dan ook, die kant wil ik helemaal niet op. Dat moeten we toch aanvoelen. Wat gepaste kleding is, wat een gepaste gestalte is. Dat brengt toch met zich mee als je in het licht wandelt. Dat is toch een vrucht. Niet om wat mee te verdienen. Want dat vind ik het ellendige van al die concrete dingen. Dat we zo gauw in allerlei wetjes terechtkomen. Zoals die fariseeën dat deden. Daar is de mens altijd weer toe geneigd. En als dit nou maar in orde is en als dat nou maar in orde is, dan is het wel goed. Nee, daar ligt het ook niet in. Maar het is een vrucht. Het gaat toch als vanzelf. Dat het correspondeert met onze innerlijke gestalte van diep respect, ontzag voor die hoge en heilige God. Het wonder dat ons te beurt is gevallen, dat het bloed van Jezus Christus gesprenkeld is aan de deurposten van ons hart. We beseffen dat we in aanwezigheid van de gekruisigde zijn. Zijn dood gedenken. Dat is toch een vrucht van dat veranderde leven. Zoals in vers 7 dat ook gezegd wordt. Die kinderen des lichts die wandelen in het licht. Die vroeger wandelden naar de begeerlijkheid des vleeses en der gedachten. Maar dat is veranderd door die wedergeboorte. Door dat nieuwe leven dat God door zijn geest, die ook een heiligende geest is, vernieuwd en veranderd heeft. En ook al is er dat onvolkomen geloof, en ook al is er die gebrekkige ijver, maar het is mij van harte leed. En het zijn zonden die tegen mij zijn overgebleven, tegen mijn wil. En ook al trekt de wereld, en ook al heeft de zonde kracht, maar ik ga die zonde toch zo verschrikkelijk haten. Want God heeft er een afkeer van en daarom heb ik er een afkeer van. En waar God een welbehagen in heeft, daar krijg ik ook een welbehagen. Om zo gemeenschap met God te ontvangen. En als juist naar het avondmaal toe, gemeente, de werkelijkheid in het formulier beschreven staat. En als dat ons misschien kan bezwaren, een bezwaard en verslagen hart staat, hoe dan, wat dan? Ook na ontvangen genade, als er weer zo besmeurd is en zo bevlekt, en als ik zo'n duisterling geworden ben, was dan de weg? Gemeente, laten we eens luisteren naar wat John Newton daarvan zegt. Die voormalige slavenkapitein. Die schrijft daarover in een brief. Toen ik pas op de weg was, heb ik verwacht dat ik van jaar tot jaar beter zou worden en mij ook beter zou voelen. En ik dacht dat het beginsel van genade zou uitgroeien tot een schat aan genade. En dat ik als een rijke zou sterven. Maar deze verwachtingen zijn ijdele dromen geweest. Ik heb tot op heden geleefd als een arme zondaar en ik geloof dat ik zo zal sterven. Heb ik dan niets gewonnen? Dan moet u luisteren. Hij zegt ja, ik heb datgene verkregen wat ik eens liever had gemist. Wat had hij liever gemist? Opeenvolgende bewijzen van de bedriegelijkheid en hopeloze boosheid van mijn hart, die mij, naar ik hoop onder Gods zegen, iets hebben geleerd van wat het betekent als ik zeg, zie, ik ben onrein. Daaraan verbonden, zo'n ondervinding van de waarde van zijn bloed, dat mijn ziel niet anders kan dan uitroepen, o dierbare Heer Jezus Christus, uw bloed, uw gerechtigheid, alleen, dat reinigt. Ziet u het in het tegenwoordige tijd staan, gemeente, niet in de onvoltooid verleden tijd, dat reinigde, of in de toekomende tijd, dat zal reinigen. Nee, dat reinigt. Onvoltooid tegenwoordige tijd, dat blijft reinigen. Jongens en meisjes, zullen jullie dat gebed ook bidden? Elke avond weer. Het boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden, vele zij. Maak om Jezus wil mij rein. Amen. Heere, geef dat we dat, zoals we de preek hebben besloten, ook mogen leren kennen. Dat we zoveel opeenvolgende bewijzen van de boosheid, van de verdorvenheid, van de bedriegelijkheid van ons bestaan leren kennen. Dat alle hoop in onze godsdienst, in wat het ook is van onszelf, verdwijnt. Maar dat we ook het oog mogen slaan buiten onszelf op dat volkomen onbestraffelijke en onbevlekte Lam van God. Jezus Christus, uw Zoon, zijn bloed, zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan als hemel en aarde zullen vergaan. Heere, druk het ook op de harten van de kinderen. Dat ook zij met hun boze hartje, met hun zonden, tot u mogen vluchten. En bij u genezing en reiniging mogen ontvangen voor hun ziel. Dat u met ze meegaan ook naar de zondagsschool. Geef hen ook daar alles wat nodig is samen met de leiding. Heilig het woord, Heere, vergeef het zondige. Om Jezus wil. Amen. 139 vers 14 zingen wij tot slot. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.